We gaan samen een stukje lezen uit Prediker hoofdstuk 8. Prediker 8 en dan vers 10 tot en met 17. Prediker 8 en dan, we beginnen bij vers 10. Prediker die op het einde, aan het einde van zijn leven terugziet op al die dingen die hij meegemaakt heeft. Verkeerd, maar ook goed. Eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. De goddelozen daarentegen zal het niet wel gaan, en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Er is een ijdel ding dat op aarde geschiet. Er zijn rechtvaardigen wie het gaat naar de verdiensten der goddelozen. En er zijn goddelozen wie het gaat naar de verdiensten der rechtvaardigen. Ik zeide dat ook dit ijdelheid is. Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen, en dat begeleide hem bij al zijn zwoegen gedurende de levensdagen die God hem geeft onder de zon. Toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te aanschouwen die op de aarde geschiet, terwijl men nog bij dag, nog bij nacht met zijn ogen de slaap te zien krijgt, zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods dat onder de zon geschiet. Want hoezeer de mens zich ook aftopt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. En wanneer soms een wijze mocht zeggen dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. Tot zover deze woorden uit Prediker. Nou, in het eerste stukje lezen we over de goddelozen die begraven worden. Dat lezen we ook bijvoorbeeld van, ik weet niet of u dat stukje kent, nou, natuurlijk kent u dat, uit Lucas 16. Nou, misschien wel goed om het heel even op te slaan, als u Prediker 8 erbij houdt. In Lucas 16, daar wordt ook over die tegenstelling gesproken, over een rechtvaardige en een goddeloze, de rijke man en de arme Lazarus. Deze rijke man was niet goddeloos omdat hij rijk was. Het is niet zomaar dat iedereen die rijk is dus goddeloos is. Dat staat hier helemaal niet. Maar in ieder geval gaat het om iemand die absoluut geen rekening hield met God. En dan staat er in Lucas 16... Laten we vers 19 beginnen te lezen, Lucas 16 vanaf vers 19. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterende feesten hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen, met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. En dan komt het in vers 22... Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. Nou, hier staat hij werd begraven. Wat gebeurde met die arme man? Werd hij nou begraven? Staat er niet, hè? Er was niemand die zich om zijn lichaam ontfermde. Nou, hier zie je dus dat de rechtvaardige, die wordt vergeten. En de onrechtvaardige, die krijgt een prachtig, misschien een prachtig praalgraf. En hij wordt begraven. Nou, ik denk dat hier in Prediker 8 hetzelfde genoemd wordt. Dat iemand die met God rekening houdt al gauw soms vergeten wordt. En dat sommige mensen die absoluut zonder God geleefd hebben, misschien altijd herinnerd zullen blijven en begraven worden. Je ziet tegenwoordig, ik weet niet of u dat ook opgevallen is, dat een begrafenis de laatste tijd steeds meer een feestje begint te worden. Dat men rondom een begrafenis een soort feestje maakt en dat de dood steeds meer gezien wordt als een bondgenoot van de mens. Dat zie je ook steeds meer in de samenleving komen, dat mensen op een gegeven moment zeggen, ik ben ongeneeslijk oud geworden. Zo noemen ze dat, ongeneeslijk oud geworden. Ik heb bereikt wat ik in mijn leven wil bereiken en nu heb ik de dood als bondgenoot. Het is nu klaar. Ik ben klaar in mijn leven. En zelf liefst een einde willen maken aan een leven. Dat zie je bij in de medische wereld ook. Als een lijden te lang gaat duren, nou, dan is men al gauw geneigd om iemand zoveel morfine te geven dat iemand in een roesje terechtkomt en niet meer kan eten, niet meer kan drinken en dan gaat slapen. Men wil als het ware het lijden of dat wil men helemaal voor de mens wegnemen. De confrontatie met het lijden, confrontatie met de dood wordt weggenomen. Nou, dat zie je steeds meer gebeuren ook in de samenleving waar wij leven. En in dat licht is het wel heel bijzonder om zo'n tekst te lezen uit Openbaring, dat de mensen de dood zullen zoeken, maar niet meer zullen vinden. Dat er dan een moment zal zijn dat mensen op de een of andere manier wel door dat oordeel heen moeten gaan. En wel door die pijn heen moeten gaan. Wat ik ook nog eventjes hierbij wil aanhalen. We hebben daar gisteren ook met de begrafenisdienst van Jos Schreurs op de begraafplaats over gesproken. Waarom begraven wij? En waarom cremeren wij niet? Ja, de verbranding van de lijken. Waarom is het? Dat is toch veel economischer, veel efficiënter, veel milieuvriendelijker, zegt men. Hè? En zo heeft men allerlei voordelen bedacht, die uiteindelijk helemaal niet kloppen, waardoor er een heel groot percentage van christenen zich vandaag niet meer laat begraven, maar laat cremeren. Ook, er zijn ook gevestigde protestantse kerken die daaraan meedoen. Terwijl het nog geen 60 jaar geleden is dat... Ja, wanneer was het? 60? Ja, ik denk ruim net 60 jaar geleden dat crematie in Nederland nog verboden was. Op de wet van de lijkbezorging. Dus zo snel is dat veranderd, hè? Als je kijkt in de Bijbel, en je hoeft die voorbeelden niet op te slaan, maar in Koningen en Kronieken lees je over Josia, die, u weet wel, toen het koninkrijk Israël uiteenviel in twee stukken na Salomo, hè? Toen bleef het zuidlijkrijk rondom Rehabiam. En Jerobiam, die ging in Bethel en dan twee gouden kalveren oprichten. En dat waren hun goden. En er waren offerhoogten gemaakt. En op die offerhoogten, daar was een hele speciale heilige plek waar de priesters begraven werden. Dat was echt een heilige berg voor die 10 stammen in het noorden. En toen Josia koning werd in het Zuidrijk, toen heeft hij deze offerhoogten weggehaald. Hij heeft ze geslecht en hij heeft, dan staat er letterlijk, hij heeft de beenderen van deze priesters verbrand. Als een oordeel van God. En alleen één graf liet hij, dat was de profeet die aangekondigd heeft dat deze twee offerhoogten geslecht zouden worden omdat het afgoderij was. En dit graf hield men ongemoeid. En hier zie je dus heel duidelijk dat verbranding van lijken was in de Bijbel altijd een oordeel van God. En het kwam natuurlijk uit het heidens gebruik, hè? Nou, hier zie je heel duidelijk dat de Bijbel leert ons. Een van de belangrijkste teksten die ons laat zien dat crematie christelijk gezien verwerpelijk is, kun je vinden met name in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, daar staat. Als u kijkt in 1 Korinthe 15 vers 3, daar staat 1 Korinthe 15 vers 3. Voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Dat is het eerste. Ten tweede, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Nou, misschien zegt u van, wat bedoel je daar nou mee? Weet u, als ik Paulus geweest zou zijn en ik zou dit stukje geschreven hebben, dan zou ik heel makkelijk geschreven hebben. Zie je het verschil? Ik zou geschreven hebben, Christus is gestorven voor onze zonden. En hij is begraven naar de schriften. Sterven en begraven. Hoort eigenlijk bij elkaar, toch? Sterven en begraven. Voor Paulus niet. Voor Paulus hoort begraven en opstaan bij elkaar. Heeft u het ontdekt in dit stukje? Voor Paulus is niet sterven en begraven één. Nee, voor Paulus is sterven één. En het tweede is begraven en opstaan. Zie je die tweedeling? En dat heb ik gisteren op de begraafplaats ook gezegd. Weet u, ik zeg heel vaak op een begraafplaats, wij staan hier op een dodenakker. En op een dodenakker wordt gezaaid. En als een boer zaait, dan kijkt de boer niet terug, maar dan kijkt een boer vooruit. Met het oog op de toekomst. Wij zaaien om te oogsten. En dat staat ook letterlijk iets verderop in 1 Korinthe 15 vers 42. 1 Korinthe 15 vers 42, daar staat, zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. En daar staat, als u nog iets verder terugkijkt, in vers 37 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, en als gij zaait, en dan is het niet een ontkenning, maar de vraag, zijt gij niet het toekomstig lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan. En hier staat dus eigenlijk dat wij, als wij begraven worden, dan zaaien wij een korrel, een graankorrel van het toekomstig lichaam. En als je nu een graankorrel in de aarde zaait, of een maïskorrel, of, en er komt later een plant uit, hebben die plant en dat graankorreltje dan qua identiteit iets met elkaar te maken? Ja, toch? De hele identiteit die in dat graankorreltje zit, komt tot uiting in die plant die eruit komt, ja toch? En dat betekent ook voor ons. Wij raken na ons sterven onze identiteit niet kwijt. Theo blijft Theo. En Hans blijft Hans, maar wel in zijn volmaaktheid. En dan zegt hier Paulus heel duidelijk, en elke ster verschilt in glans. Ook in datzelfde stukje daar. Elke ster verschilt in glans. Een astronoom die, als die door een sterrenkijker kijkt, nou, jouw zoon heeft het eventjes mogen doen, die zal ontdekken dat elke ster een eigen glans heeft. En er is geen enkele ster, al zijn er biljoenen sterren, die precies hetzelfde is als een ander. Dat is net zoals met de zandkorreltje aan het strand. Voor ons lijken ze allemaal hetzelfde. Maar als je een zandkorreltje onder een microscoop bekijkt, dan heeft elk zandkorreltje zijn eigen opbouw. Het is onbegrijpelijk, maar er is geen enkel zandkorreltje wat precies hetzelfde is als het andere zandkorreltje. Nou, daar gaat het ons al een beetje duizelen, hè? Daar gaan we al een klein beetje begrijpen dat wij God nooit zullen kunnen doorgronden. Maar zo is het wel bij de opstanding. Ik zeg wel eens, er zijn na de opstanding, krijgt iedereen een nieuwe naam, staat er. En die nieuwe naam hoort bij jezelf. En er zal in de eeuwigheid, zullen er nooit twee Jannen zijn. Of twee Marietjes. Iedereen krijgt een unieke naam. Nou, dat is vooral onbegrijpelijk, maar zo staat het wel in de Bijbel. En het is absoluut niet zo dat als straks de opstanding is, dat God met die aardse lichamen die hier gezaaid zijn, of dat stof wat er van overgebleven is na het ruimen van een graf, hè, dat God dat stof laat liggen en buiten dat stof om een nieuwe mens maakt. Nee, God gebruikt dat aardse stof wat hier in de aarde gezaaid is, om daaruit een nieuw lichaam op te laten staan. En vandaar dat het zo belangrijk is, een prachtig getuigenis, om je niet te laten cremeren, maar om je te laten zaaien in de aarde, om te laten zien, we hebben een geweldige toekomst. We kijken uit naar de oogst. Nou, dat wou ik even zeggen naar aanleiding van wat hier staat over die begrafenis. Dan het tweede wat hier naar voren komt, dat is dat hier in vers 11 gesproken wordt over mensen die goddeloos zijn en zeggen van, ach, dat oordeel van God, het duurt nog zo lang, laten we alsjeblieft maar zondigen en lol trappen hier in deze wereld, want het zal wel nooit meer komen. Hè, dat oordeel, dat vonnis over het boze, dat zal niet aanstonds voltrokken worden. Dat kan nog zo lang duren. Dus eigenlijk zeggen ze van, zondig maar raak en geniet maar van dit leven. En wat daarna komt, dat zien we wel. Nou, dat is iets wat ik de laatste tijd heel veel tegenkom. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, joh, dat interesseert me helemaal niets meer. Het geloof interesseert me helemaal niets. Die Bijbel, mensen, het is het meest vertaalde boek. Het oudste boek wat er is. Het meest gelezen boek. Het meest verkochte boek. Het zou al een gebrek zijn aan je gewone normale opvoeding om nooit in de Bijbel te lezen. En toch doen ze het niet. Of ze durven het niet. Nee, geen interesse. Het boeit me niet. Het is wel eigenlijk dwaas, hè? Dat je zo'n boek niet leest. Nou, heel veel mensen die zo goddeloos zijn. Nou, laten we dit heel duidelijk zeggen. God geeft een zondaar tijd om zich te bekeren. Er zijn twee voorbeelden van in de Bijbel. Het eerste voorbeeld kunt u vinden in 2 Petrus 3. In 2 Petrus 3, daar staat, ook als denken mensen van, ach, het komt niet, jullie roepen het al zo lang, er staat er in 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9, daar staat, de Heere talmt niet aarzelt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat woordje langmoedig, de letterlijke vertaling van langmoedigheid, heeft te maken met, ik zeg het wel eens meer, met elastisch geduld. En soms denk je wel eens, wanneer is de langmoedigheid van God nu voorbij? Wat heeft God een geduld met de zonde van deze wereld? Soms denk je wel eens, hoe lang moet het nog doorgaan? God heeft geduld. En elke dag is een genadedag. Is een dag van uitstel. Het is een dag van uitstel. Want ik geloof, als je naar de profetie kijkt, dan had de Heer Jezus er al lang moeten zijn. Echt waar, dan had de Heer Jezus er al lang moeten zijn. Maar in Matteüs 25 lezen we, de bruidegom bleef uit. Hij was te laat, over tijd. Ja? Nou, elke dag is een dag van uitstel, van genade, maar niet van afstel. Omdat hij de mensen de tijd geeft. En dat staat ook in Openbaring hoofdstuk 2. In Openbaring hoofdstuk 2, vers 20. Daar is zonde in de gemeente van Thyatira. Waar de gemeente in Thyatira verontreinigd wordt. Door de rol die Izebel, de vrouw, daar in de gemeente speelt. En dan staat er in vers 20 een hele mooie zin. Maar ik heb tegen u, ja, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is, en ze leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En dan zou je, als je God zou zijn, dan zou je zeggen, ik zet er gelijk een streep doorheen. Maar dan staat er, ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Zie je het staan? Ik heb haar tijd gegeven. In Gods geduld, in Gods genade, geeft hij tijd. Maar broeders en zusters, Gods genade is onbegrensd, maar de genadetijd is wel begrensd. Er komt een moment dat de tijd voorbij is. En dan komt God zeker met zijn oordeel. Er staat hier in een stukje, het lijkt erop dat de zondaren zeggen, ach, er gebeurt niks en we genieten van het leven. En niemand die ons hierover oordeelt. En dan staat er in vers 12, in Prediker 8, ondanks dat alles, het begeren om kwaad te doen, het genot van de goddelozen, ondanks dit alles, weet ik, staat er, nochtans weet ik, dat het de Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. En de goddelozen daarentegen zal het niet wel gaan. En hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Met andere woorden, het lijkt erop dat het de zondaren wel gaat, maar als er echt op aankomt, dan gaat het de rechtvaardige wel en de goddeloze niet. En dan wordt er een heel mooi voorbeeld gebruikt. Er staat in vers 13, daar staat, de goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan. Wanneer? Daar staat er, en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw. Wanneer krijgt de schaduw zijn lengte? Als de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, en hij staat zo'n beetje op manshoogte, en je staat hier op een open terrein, hoe lang is dan wel je schaduw? Dat is bijna niet meer te meten. Op een gegeven moment is het onzichtbaar, toch? Als de zon horizontaal tegen jou schijnt, ja, dan eindigt je schaduw in het blauwe hinein. En dat is juist zo mooi, dat voor een rechtvaardige zal de schaduw verlengd worden. Voor de rechtvaardige is er bij het ondergaan van de zon het eeuwig leven. maar voor de onrechtvaardigen, voor hen zal de schaduw niet verlengd worden. Het leven wordt afgebroken en ze komen terecht in de eeuwige dood. Dat woordje nochtans, dat vind ik een heel mooi woordje. Ondanks alles, nochtans, dat komt, krijgen we nog een keer in de Bijbel heel mooi in een gedeelte uit Habakuk. Misschien kent u dat gedeelte uit Habakuk. Nou, laten we het even lezen. Nou, heeft natuurlijk altijd een beetje, tenminste ik heb altijd een beetje problemen met het vinden van die kleine profeetjes tussen die 12. Maar Habakuk, dat staat net voor Sefanja en Sefanja staat net voor Haggai. Dus we zitten een klein beetje bij ongeveer de 8e kleine profeet, Habakuk. Nou, de Bijbels met handgrepen of met duimgrepen, die hebben we natuurlijk heel makkelijk. In Habakuk, hoofdstuk 3, vers 17, staat een heel bekend stukje. Habakuk 3, vers 17. Daar staat, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, wij zouden zeggen, ik gooi het bijltje erbij neer. Toch? De Heer die zegent niet. We doen het allemaal verkeerd. Soms heb je dat wel eens, hè, dat je zo je best gedaan hebt voor het behoud van je kinderen. En ze volgen het geloof niet. Je hebt ervoor gebeden, het heeft niet gewerkt. Dus kan je soms heel teleurgesteld worden. Maar hier staat, nochtans, heb je weer dat mooie woordje, hè? Nochtans, en dat verandert alles. Je geeft het terug aan de Heer. Je geeft het over aan de Heer. En dan mag je nog zeggen, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Succes is niet verzekerd. Absoluut niet. Het is ontzettend belangrijk. Kijk, als we kijken naar het werk van de Heer Jezus. Aan het einde van de Heer Jezus werd de Heer Jezus in de steek gelaten door de meeste van de mensen. Aan het einde van het leven van Paulus bleef Paulus bijna nog alleen over. Het was niet, ja, mensen gesproken was het leven van Jezus niet een succesverhaal. Nee toch? Menselijk gesproken was het leven van Paulus niet een succesverhaal. En toch heeft hij dat gedaan wat God van hem vroeg. En in de gehoorzaamheid aan God kon de Heer Jezus jubelen. In de gehoorzaamheid aan God kon Paulus aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb mijn loop ten einde gebracht. De krans, de rechtvaardigheid ligt voor mij gereed. Hij wist dat hij dat gedaan heeft wat God van hem vroeg. En dat geeft ons een diepe, diepe blijdschap. Als we dat doen wat God van ons vraagt. Nochtans weet ik dat het ons wel zal gaan. Want onze schaduw zal verlengd worden. En dan krijgen we te maken in vers 14, het lijkt wel met de omgekeerde wereld. Hier staat notabene dat de rechtvaardigen de verdiensten krijgen van de goddelozen. In vers 14. En de goddelozen die krijgen de verdiensten van de rechtvaardigen. Het is zo oneerlijk, zouden we zeggen. Waarom hebben die goddelozen het zo voorspoedig hier in deze wereld? En waarom hebben de rechtvaardigen het zo moeilijk in deze wereld? Nou, er zijn verschillende teksten die ik daar met u over zou kunnen lezen. Prediker 7 vers 15, Job 21 vers 7, Psalm 73 waar David hetzelfde uitroept. Waarom hebben de goddelozen het zo goed en de rechtvaardigen het zo slecht? Hoe komt dat? Nou, ik denk dat ja, dat dit toch wel te maken heeft met het feit dat wij als kinderen van God klaargemaakt worden voor de eeuwigheid. Je spreekt wel eens met mensen die moeten lijden hier op deze wereld. En dan hoor je heel vaak dat christenen die moeten lijden, ervaren dat juist in dat lijden worden ze dichter bij God gebracht. Als ik kijk naar onze eigen situatie van Helene en van mij, dan zijn de momenten waarop we het meest beproefd werden in ons geloof, de momenten geweest waarin we het meest gegroeid zijn in ons geloof. Ik weet nog zo goed dat wij het zo moeilijk hadden, een hele moeilijke periode, en dat wij 's morgens vroeg wakker werden en tegen elkaar zeiden, ik ben benieuwd wat ons dagboekje van morgen te zeggen heeft. Je keek er gewoon naar uit, maar je dacht, nou, spannend, wat heeft de Heer nu weer te zeggen? Nou, dat zijn juist die momenten dat je het vaak het moeilijkst hebt. En God gebruikt juist die moeilijke dingen in het leven van een christen om ons klaar te maken voor de eeuwigheid. Zo werkt dat. En zo staat het ook in de Hebreeënbrief, dat, ja, we hoeven dat niet op te slaan, maar dat mensen gefolterd werden, dat ze in schapenvachten rondzwierf, in holen verbleven, geen eten hadden, dat waren de eerste christenen. Ja? En dan denk ik wel eens, hoe haal je het in je hoofd om tegenwoordig het welvaartsevangelie te prediken? De welvaartsprediking die is niet meer van de lucht te denken. Die, op de radio, op de televisie, overal heb je van die welvaartspredikers die vertellen van als je aan Jezus je leven geeft, dan gaat het allemaal goed in je leven. Je hebt een geslaagd leven, een geslaagd huwelijk, een geslaagde baan. Nou, het is volkomen haaks op de waarheid van de Bijbel. Het heeft te maken met een hele andere geest. De Bijbel leert anders. Ik vind trouwens ook dat de laatste tijd steeds meer, ik weet niet of u dat wel eens ontdekt hebt hoor, maar er wordt soms zo profaan gesproken over Jezus. Hè? In de krant lees je dan wel eens, we hadden een vette uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Of uitdrukkingen van prees je hees. Ja? Prees je hees. Liedjes, je hoort ze wel eens, liedjes waar eindeloos gezongen wordt, Heer Jezus, ik wil u zien, Heer Jezus, ik wil u horen, Heer Jezus, ik wil u aanraken, Heer Jezus, ik wil u voelen, Heer Jezus, ik wil u horen, Heer Jezus. Mensen, ik kan niet meer horen. Oh, zulke zwijmelliedjes. Denk ik van, is dit nou het geloof? Dit is een andere geest die over deze wereld komt en op een heel andere manier omgaat met de Heer Jezus en met het werk van de Heilige Geest. Dit is, ik denk dat dit te maken heeft met, ik heb daar gisteren of eergisteren in de gemeente in Hengelo ook over gesproken. Ja, het klinkt misschien heel tegendraads wat ik nu zeg hoor. Maar toen Stefanus preekte, hè, toen gaf Stefanus die Joodse gelovigen ervan langs, zeg. Hij zei, jullie stelletje hardnekkige, stijfkoppen, verraders. Ik denk, nou, kom op, hé, Stefanus. Je vliegt nou wel heel erg uit de bocht, hè? En dan staat er, en toen Stefanus dat zei, het sneed hen in hun hart. Dat was wel de boodschap van Stefanus. Vandaag hebben we te maken met een hele softe gemeente. Een softe gemeente waar alles heel lieflijk en mooi moet zijn. En u weet, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De Bijbel spreekt over de mannelijkheid, hè? En dat geldt net zo goed voor zusters hoor, de mannelijkheid. De mannelijkheid heeft alles te maken met durf, met daadkracht. En ik heb er wel eens een boek over gelezen. klinkt misschien gek als ik dat zo zeg, maar de eerste gemeente was een, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar het is wel zo, de eerste gemeente was een mannenbeweging. Natuurlijk waar vrouwen een hele belangrijke rol in speelden, maar het was met name een mannenbeweging die door mannen geleid werd en door mannen het gezag geoefend werd in de gemeente. Door de hele feministische theologie en de emancipatie in deze wereld is de gemeente van Jezus Christus veranderd in een hele softe kliek. Waarvan de mannelijkheid van een gemeente maar heel weinig nog meer van overgebleven is. En dat zie je heel duidelijk in de prediking van Petrus, in de prediking van Stefanus. Het was daadkracht. En juist als het een softe gemeente wordt, dan krijg je veel meer te maken met de emoties, met het gevoel, met het communiceren met. Hè? En daar gaat de kracht van de gemeente, die ebt weg. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, er staat in de Bijbel, we hebben een geest ontvangen, niet van lafhartigheid, maar van kracht. Bezonnenheid, de geest van God. En daarom staat er zo mooi aan het einde van het stukje van Prediker 8, waar we dan mee af willen sluiten, dat Salomo het zo mooi zegt, weet je, dat is iets wat ik, wat mij heel erg aansprak, dat het een vreugde is om als mens onder de zon te kunnen eten, staat in vers 15, te kunnen drinken en zich te verheugen. Het is niet voor niets dat we begonnen zijn met het lied Tel je zegeningen één voor één. Elke hap, elke slok drinken, we krijgen het uit de handen van God. En vooral in deze wereld is er zoveel ondankbaarheid, dat we ons mogen verheugen in dat wat Hij ons geeft. En dan staat er in vers 15 zo mooi, de levensdagen die God hem geeft. Mooi hè, die uitdrukking. De levensdagen die God hem... Elke dag is een dag die God ons geeft. Elke dag weer opnieuw. En dan eindigt hij dat er mensen dag en nacht bezig zijn om het werk van God te ontdekken. Zich aftobben om God te begrijpen. En dat staat er zo duidelijk in de Romeinenbrief. God is ondoorgrondelijk. Wij kunnen God nooit doorgronden. God handelen met ons, God handelen met de gemeente, God handelen met Israël. Zijn wegen zijn voor ons onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk. En als zijn werk voor ons ondoorgrondelijk is, dan roept God ons op om ons maar heel eenvoudig in alle eenvoud aan hem toe te vertrouwen. En te weten, Heer, wat u doet in uw wijsheid, ik wil me daarin overgeven. De Bijbel nodigt ons uit aan een volkomen overgave aan zijn wijsheid. Aan zijn ondoorgrondelijkheid. Amen.